Goedemorgen, middag of avond en welkom bij alweer de 6e aflevering van Radio Kamotarum. Ook wel de quarantaine tapes genoemd in deze dagen. Er is geen Eredivisie voetbal en dus praten we iedere week met een speciale gast over SC Heerenveen. Alles kan en mag, zolang het maar over de mooiste club van het Ieren gaat. Mijn naam is Marcel Koppers en ik ben blij dat ook Redmer Wijnsma en Frank Beene er vanavond gewoon weer bij zijn.
Ja, uiteraard.
Ja. De sterkste blijven over.
Ja, onkruid vergaat niet. Nou, nee. We hebben de beide uiterste gehad. Prima.
Ja, Hielke was er vorige week bij als invalhost en die zal dat volgende week ook weer doen. We zullen elkaar komende week een beetje afwisselen. Maar het zal vast wel goed komen.
Hebben jullie een even en oneven wekenverdeling gemaakt?
Ja, zoiets.
Of doen jullie dit part-time nu allebei? Hoe moet ik dit zien?
Gewoon om en om. Ja, hoe wil je het hebben?
Om en om is goed.
Is dat duidelijk genoeg?
Ja, denk het wel.
En houden jullie thuis nog een beetje vol?
Ja, joh, je moet wel. De eerste weken dus even wennen en daarna wordt het ook alweer bijna gewoon.
Ja, dat is het, hè. Je hebt wel gewoon een nieuw ritme. De eerste dagen liep ik bij het plafond omhoog zo'n beetje. Ja. Maar nu het is een nieuw ritme. En we hebben natuurlijk godsgruwelijk veel mazzel met het weer. Er zijn 10 regendruppels gevallen in 5 weken. Ik weet niet wat er aan de hand is met de natuur.
Nee, klopt. Maar goed, we zijn natuurlijk wel hard aan het werk, dus we krijgen dat weer niet heel erg mee natuurlijk. Hè?
Nee, dat is ook zo. Nee. Dat is ook zo. Vanuit mijn ivoren toren op zolder zie ik dat allemaal niet. Dat klopt. Nee. Ja, wat zou het voor weer zijn?
Ik weet niet.
Winderig.
Goed. Gaan wij door naar onze speciale gast. Deze Friese middenvelder debuteerde op 8 maart 1995 in het eerste elftal van Heerenveen en speelde daarna in totaal 44 keer in de Pompelblijde shirt. Daarna volgden nog enkele seizoenen bij Veendam, waarna hij zijn actieve carrière afsloot en in 2013 terugkeerde bij Heerenveen om in de jeugdopleiding aan de slag te gaan. Sinds 2 jaar is hij verantwoordelijk voor het belofte elftal van Heerenveen. Lang verhaal kort. Welkom, Ronnie Pander.
Hoppa, hey.
Dankjewel, heren, dankjewel.
Wat een mooie intro was dat.
Ja, het is heel mooi. Alles mooi bij elkaar. En,
klopt het ook allemaal?
Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, je bent goed op de hoogte.
Dankzij lang leven Google, zou ik zeggen. Maar hoe gaat het met je?
Ja, het gaat goed. Maar we zitten thuis, hè. Dus dat is een beetje wennen voor een voetbaltrainer. Die het meeste plezier haalt om op het veld te staan met die gasten. Ja, dat kan. Inmiddels zitten we in week 5. En staan we niet op het veld. Dus dat is even wat minder. En we vergaderen altijd via dit soort media en dergelijke, Google Meet en dat soort dingen. Dat is wel even handig, maar het wordt niet de grootste hobby.
Jullie hebben nog niet zoiets van, we gaan in kleine groepjes trainen, zoals we sommige clubs al doen?
Nou, in Nederland gebeurt het eigenlijk nog steeds niet. En is het afwachten echt wel op morgen, wat een spannende dag wordt, ook voor de sport natuurlijk. Dus dat is nu nog niet gebeurd, maar alle scenario's zijn wel een beetje doorgenomen van, nou ja, wat als... afhankelijk van wat er gezegd wordt morgen. Ja, wat gaan we doen? En hoe groot mogen die groepjes dan zijn? En welke groepjes gaan we dan maken? Wellicht kunnen we wel iets groter. Maar ja, alle scenario's zijn doorgenomen. En morgen kunnen we waarschijnlijk 99 in de prullenbak. En 1 die blijft erover. En, nou ja, het is heel afwachten welke.
Dan wordt het een beetje zoals je ooit vroeger bent begonnen. Hè? Met je voetbalkleren en je bal onder de arm naar de training toe. En ook zo weer terug. Hè? Want dat zal douchen zal dan niks worden. Maar zulke dingen. Maar...
Nee.
Dus een beetje met de voetbalschoen op de fiets, toch?
Ja. Een beetje nostalgisch. Heeft het ook iets, hè?
Ja,
dat klopt.
Je hebt je trainingspak ook nog aan, zie ik. Is dat voor de...
Nou, dat is niet zozeer, want...
voor de foto.
Wel... Oh ja.
Nee, dat valt nog mee, al vindt de club dat natuurlijk altijd leuk. Maar we zijn er wel een beetje sportief aan de gang. Af en toe even lopen of fietsen of iets dergelijks. Dus dan... tegenwoordig krijg je elk jaar zo'n pakket met 5 van die trainingspakken. Dus het enige wat je nog hebt na 7 jaar zijn 4 of 5 trainingspakken. Zo gaat het een beetje.
Heb je nog wel normale kleren voor de...
Nou, ik moet wel zeggen dat ik er nu vaker in loop dan 7 jaar tevoren.
Geloof ik.
Ik loop liefst toch in een trainingspakkie.
Dat is ook lekker, hè? En lekker bij badslippers.
Juist.
Verder dan de tuin kom je toch niet. Nee, dat is ook
prima. Ja, zo is het ongeveer. Ja, al hebben we hier nog wel de luxe, hier in Friesland, of ook waar ik woon, hier in Schruisdwijn, de omstreek, is er genoeg ruimte om je wandeling te maken, of je loopje te maken, of om te fietsen. Dat gaat allemaal best aardig nog.
Ja, dat klopt. We hebben de landerijen in.
Ja,
is zo.
Lekker. Zoals ik net al zei, jij bent trainer van het belofte team sinds 2018.
Ja, zo'n beetje. Vorig jaar hadden we natuurlijk, in principe zouden we aanvangen met Chris de Wacht en ik als assistent.
Ja.
Toen ging dat hele vervelende verhaal spelen natuurlijk met Chris. Wat helaas onlangs definitief is afgelopen. Dus vorig jaar zat ik meer in de assistentrol. En dit jaar was ik meer, ben ik gewoon hoofdverantwoordelijk voor de belofte. Ja. Ja, en dat werd ik vorig jaar eigenlijk ook steeds meer en meer. Toen kwam Michel Jansen er op een gegeven moment bij. Omdat Chris eigenlijk al niet meer kon werken. En dit jaar ben ik zelf en is Menno van Dam de assistent.
Ja, ja. Want je bent het eigenlijk een belofte team, maar dat is ook met gedeeltelijk onder 21. Of is dat vanaf volgend seizoen, hoe zit dat precies?
Ja, die komt.
Heb jij nu nog een team? Want omdat de jeugd is nu alles al afgelazen, toch? De rest van het seizoen.
Nou, onder 19 nog niet. Hè, want bij onder 19 zijn er ook nog steeds belangen van de bovenste ploegen die eventueel in de Youth League gaan voetballen. Hè. Dus een beetje de Champions League voor onder 19 elftallen. Dus daarom is dat eventueel nog belangrijk omdat dat uitgespeeld gaat worden. Voor volgend jaar wordt de competitie opzet iets anders. Hè. Dan komt er een onder 21 en dan verdwijnt bij Heerenveen de onder 19. Zodat je iets meer tijd hebt om bij de eerste aan te sluiten. Maar volgend jaar wordt dat een vrij jonge groep. Hè, omdat we nu van onder 19 de stap moeten maken naar onder 21. En de jongens die nu onder 21 zijn, ja, die zijn al bijna zo ver dat ze bij de eerste aansluiten. Dus.
Hoe komt het dan, Ronnie, met spelers van 23 die buiten de boot vallen bij de eerste aanval?
Ja, daar zullen ze dus, of zullen we, dus oefenwedstrijden voor moeten regelen op het moment dat die weken niet aan de bak kunnen. Hm. Ja, dat zal dan zijn met de wissels van 1 en de betere talenten voor onder 21. En nou ja, dan noemen we dat maar een Europese week, zeg maar. Hè, zodat die jongens ook leren dat ze twee keer in de week moeten voetballen, want dat is toch altijd de ambitie die we moeten houden.
Ja.
Dit vind ik. En zo vullen we dat dan in. En dan is het afhankelijk ook een beetje van Sean in overleg. Van hoeveel wedstrijden wil je dan? Zijn er nog geblesseerden die weer een wedstrijd moeten spelen of iets dergelijks? En dat zal het eerste jaar best wel even een puzzeltje worden om dat in te vullen.
Dat is wel een puzzeltje waar alle clubs in zitten. Dus het zou wel moeten betekenen dat die oefenwedstrijden ook vrij gemakkelijk te regelen zouden.
Ja, je zit met een paar clubs, hè, die willen eigenlijk helemaal geen onder 21. Dus Ajax, PSV, hè, die zitten al in de eerste divisie met hun jong team en dat blijven ze ook doen. Inderdaad, andere clubs hebben allemaal dezelfde puzzel te nemen. En dus is het straks ook, het kan maar nog zomaar zijn dat je met Groningen, Cambuur, Zwolle ploegen die toch wat dichterbij zitten. Ik zeg, nou ja, daar ga je gewoon een mini-competitietje mee opzetten. Ja. Zodat voor je wissels.
En waarom is het een onder 21 een betere doorstroom naar het eerste elftal dan de belofte competitie?
Ze vinden toch de stap voor de echte jongste jongens, zeg maar. De dog horse. Kijk, de grootste talenten die halen het altijd wel. Die komen wel in 1. Maar de jongens die iets langer nodig hebben, die denken ze nu ook dat die iets meer geduld kunnen opbrengen dan nu. Nu is het zo dat je van onder 19. Ja, staan de zaakwaarnemers al op de stoep en zeggen, ja, hij moet een contract hebben en hij moet een 1 gaan spelen. Dus ze hopen iets meer geduld te creëren voor de jongens die er tegenaan hikken, maar die toch net iets meer tijd nodig hebben. En die zijn er best wel. Dus ik denk dat het gat zo wel een beetje makkelijker wordt voor ze.
Maar dan is het ook zo, als je 22 bent, moet je dus eigenlijk goed genoeg zijn voor de eerste selectie. En anders bijna gewoon verkassen.
Ja, dat klopt. Maar nu moet je dat eigenlijk ook wel als je 19 of 20 bent al, zeg maar. Ja. Je creëert iets meer tijd en ruimte. En ik denk als je dit jaren doet, zeg maar, dat het meer een gewoonte wordt. Dat je ook in Duitsland is het bewijzen van, is sowieso een onder 23 team. Maar dan is het veel moeilijker om op je 19 of 20 al te debuteren. En geven ze sowieso meer tijd. Dus ja, ze creëren iets meer tijd. Ja.
Juich je toe?
Ja, het is wel per individu echt afhankelijk, denk ik, van die grote talenten. Ja, het is bij Heerenveen ook zo. Ja. De Michel Flaps en Kik Piers, die moeten er al snel staan. En dat is ook een beetje het verdienmodel van Heerenveen. Maar voor het groepje wat net nog niet zo ver is, denk ik wel dat ze meer kans maken. Nou ja, en ik hoop dat elke jeugdspeler die bij Heerenveen zit het eerste elftal kan halen, zeg maar.
Ja.
Dat is wel een utopie, maar of betaald voetbal in ieder geval nog. Nou ja, en dan kun je ze toch een paar jaar meer onder je hoede nemen. Dus
ja, ik denk dat spelers die boven de 21 zijn ook veel secuurder gaan uitzoeken, zeg maar, of ze wel daadwerkelijk in het eerste elftal terecht gaan komen.
Ja, ze worden bewuster, hè? Ze worden reëler.
Ja.
En dat is ook in overleg met die hele grote omgeving die elke speler heeft natuurlijk, die maar tegen ze aanpreekt als zaakwaarnemers, ouders, familie, mooie vrouwen en dat soort dingen. Ja, ze worden iets toch volwassener en iets minder beïnvloedbaar, denk ik. Dus het worden bewustere keuzes, carrièrekeuzes, denk ik.
Ja.
Voordat wij verder gaan praten over voetbal, geef ik eerst nog even het woord aan Redmer. Die heeft nog een aantal vragen, geloof ik.
Ja, ik ben zelf niet begonnen.
Die categorie?
Ja, ik ben zelf nog niet helemaal gewend aan mijn nieuwe item. Nee. Altijd als we gasten hebben, die moeten we een beetje beter leren kennen. Maar dan, kunnen we, dan moeten we ook even buiten het voetbal om, vind ik. Ja. Een beetje categorie VI persoonlijk. Maar ja. Dan volgens de CU2-vragenlijst. Het is een gedrocht van een vragenlijst. Mm-hmm. Dus ik, de kans dat je iets goeds kiest is 1 op 1000. Terwijl er maar 100 nummers zijn. Ja. Ik wil gewoon een nummer van je, van 1 tot 100. Ja. En dan een korte reactie erop.
27.
Oh, dat is een hele goede vraag.
Dat klopt. Favoriete knuffel.
Dat is toch mijn eigen vriendin gewoon dan.
Ja, wel hè. Oh. Ja, nou, die heb ik wel eens gezien. Dus ik, dat kan ik wel beamen. Ja, snap ik volkomen. Doe er nog maar één.
Laten we nummer 4 doen.
4, dat zal denk ik... geboortedatum.
Dat is 5 maart 77.
Moest je er echt even heel even nadenken?
Nee, zeker niet. Nee.
Heel goed. Nou, de laatste, om het af te leren.
11.
11. Een laag getal allemaal, hè? Broers en zussen. Of zussen.
Ja, dat is, ik had één zus. Mijn zus is helaas overleden heel vroeg, op 32-jarige leeftijd. Oh. En dat is een hard gelag. En dat is inmiddels wel 16 jaar geleden. Maar... daar word je wel snel ouder van. Dus, zelf als persoon, maar vooral je ouders ook en zo. Dus
ja.
Helaas is het niet meer aanwezig.
Dan worden andere dingen in één keer heel erg onbelangrijk. En...
ja, dat kun je wel stellen. Hè? En dat doen we nu met Chris natuurlijk wel weer een beetje weer. Dus ach ja. Ja. Dus je moet er ook van genieten, van het leven.
Ja, is zo.
En de mooie kanten zien. Hè? Want wat ik de laatste jaren toch ook onze club ook, man. We hebben zo'n mooie club met zo'n mooi publiek. En er is ook toch veel negativiteit in. Als je dit soort dingen meemaakt, dan kun je beter maar naar de mooie kant kijken van die we hebben met z'n allen.
Dat is precies hoe het is, ja, al gezegd.
Over iets heel moois gesproken, denk ik. De tweede helft van de competitie voor het belofteteam.
Ja.
Dat liep echt als een malle, geloof ik. Hè? Jullie staan bovenaan met 19 punten, 7 duels en een doelsaldo van plus 16.
Die jongens die gaan dan ook steeds vaker met elkaar voetballen. Dus dat scheelt ook wel, dat iets meer ingespeeld wordt. En het is ook een beetje wat je zegt, die jonge jongens die we ook binnen die selectie hadden, van Rijn Smit, Arjen van der Heijden, Rami Hadjal, die worden ook steeds volwassener. En dus gaan ze ook beter voetballen. En samen met Daniel Heu en dat soort jongens die ook allemaal meededen, die we kregen van het eerste, hadden we gewoon een heel mooi team en hebben we ook goed voetbal laten zien. Dus dat was soms prachtig om erbij te zijn.
Zijn dat ook de drie grootste talenten die je net noemt? Smit, Hayal, Van der Heijden. Er was ook een vraag van Brian Wouters die je instuurde.
Ja, ik denk dat op het moment wel de grootste beloften zijn. Maar ik denk ook in de categorieën daaronder hebben we Timo Saal en Joran Boerhout. En, Stefan Westra is nou wel een jongen waarvan ik zei van die heeft misschien iets meer tijd nodig, maar heb absoluut kwaliteiten. Dus...
het komt van Groningen, toch?
Nee. Of is dat Mark? Mark die speelt in de belofte, Steven Stil speelt in onder 19. Ja, dat zijn gewoon jongens die hebben absoluut potentie om het eerste helft al te halen. Dus gelukkig zijn we gezegend dat we elk jaar nog dat soort jongens hebben. Tigo Land is nog een jongen, die is wel veel jonger nog. Maar dat zijn wel jongens waar de grotere clubs nu al aan trekken. En gelukkig zeggen ze nog steeds van we geloven in de opleiding van Heerenveen. En hopen we die jongens spoedig in het eerste elftal te zien. En spoedig is voor de een is dat 2 of 3 jaar. En voor de ander is dat echt al heel snel, denk ik.
Ja. En hoe zit het met je eigen ambities? Is dit een beetje waar je blij mee voelt? Of heb je zoiets van, ik wil nog een keer wat anders proberen, wat hoger?
Nou, ik heb nu 5 jaar eigenlijk de onder 17 gedaan. En daarna onder 19. En toen de stap gemaakt naar de belofte. Ik kom er wel achter dat ik volwassen... echt de diepte in, toch wel leuker vindt. Iets bewustere.
Waarom? Wat is daar leuker aan?
Ik vind in de onderbouw, in de jeugd, zit je toch nog heel veel in techniek en in vaardigheden. En als je dat jaren gedaan hebt, is het ook wel mooi om iets meer in tactiek, of moet je ook niet doorslaan in tactiek. Want ik hou er vooral van dat voetbal naar voren gaat en niet te veel geschuif, maar dat moet je niet doorzien als tactiek. Maar dat je iets volwassener gesprekken kan hebben. Iets meer op hun verantwoordelijkheden kan wijzen en dat soort dingen. Dus ik ben wel blij dat ik nu op deze positie zit. Ja.
Ja. Toen je bij Heerenveen begon, toen heeft Johan Hansma je aangenomen, als ik het goed zeg.
Ja.
Toen kwam Hans Vonk.
Ja.
En nou heb je Gerry Hamstra. Wat is het verschil tussen deze drie mannen? Volgens mij is Gerry Hamstra ook meer een trainer dan die andere twee.
Nou, sowieso, nou ja, Gerry
heeft natuurlijk een trainingsachtergrond.
Ik zou net zeggen, heeft meer achtergrond als trainer. Al vind ik wel dat hij zich daar echt probeert van weg te houden ook. Hij refereert wel eens naar ervaringen die hij zelf heeft gedaan, maar dat geeft hij dan mee om van te leren of om te delen. Maar hij draagt het je niet op. Dus wat dan er gaat, is dat niet negatief of zo. Johan, ik had het idee dat Johan ook wel... Die zat ook een beetje elders in het stadion. Die was echt wel heel veel met één ook bezig. En liet het toen... Johnny Jansen was toen hoofdjeugdopleiding, bewijzen van.
Ja.
De hele voetbaltak is wat dat aangaat nu wat dichter bij elkaar gekomen. Wat meer verbonden. Dat is wel een groot verschil. Nou, en Hans Vonk, die ken ik natuurlijk ook als speler. Daar heb ik jaren mee gespeeld. Nou, die was geïnteresseerd ook gewoon in de jeugd. Maar ook daar ligt de core business ligt toch wel bij het eerste elftal.
Dus eigenlijk kijkt Gerry meer overal mee.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Hij is echt wel een voetbalman natuurlijk. En nou ja, die legt de verantwoording weer af bij Kees en dat soort dingen. Dus, maar die staat wel dicht bij ons op de vloer ook, ja.
Okay. Ben je tevreden met het antwoord, Frank?
Ja, ik ben heel tevreden.
Dus als we kritisch kijken nog.
Ik ben heel benieuwd. Ik denk,
anders knippen we hem.
Nee, maar Ronnie is natuurlijk iemand die er al heel lang zit. En dan maak je dus ook verschillende leidinggevenden mee.
Ja.
En dan kan ik me ook voorstellen dat daar verschil in zit. En waar je beter onder werken kan. Iemand die je meer aanvult. En ik kan me voorstellen dat Hamstra, die een trainingsachtergrond heeft, nou ja, die... kijkt heel anders, gaat denk ik heel anders om met trainers dan Hans Vonk of Johan Hansma, wat oud spelers zijn.
Ja, ja. Nou ja, dat zijn wel jongens waar ik, nou ja, ik ben best dankbaar hè, dat ik die jaren hier bij Johan ook, en dat ik aan mocht sluiten. En waar je mee gespeeld hebt zelf nog natuurlijk, dus een beetje, ze zijn wat ouder, maar in die lichting kwam ik er een beetje bij. Dus het is wel een van de redenen, omdat je weet van elkaar hoe je in elkaar zit en wie je bent, dat ik aan mocht sluiten. Dus zo zit wel. Maar het is inderdaad, de voetbalafdeling is nu, ja, het is allemaal, het zit ook allemaal in één stukje van het stadion. Het is wat makkelijker, dat heeft ook met Johnny Jans te maken. De deuren staan open en er is geen bedreiging. Want iedereen weet van elkaar dat we het beste met elkaar voor hebben en dat we het beste uit de jongens willen halen. Nou, en dat is wel eens anders geweest met een trainer van het eerste ook. Dat hij toch dacht, of dat je zag denken van ja, oké, maar je bent nu kritisch, maar wat wil je eigenlijk, zeg maar. En John vraagt juist van, wees kritisch, ik wil dan kunnen we erover sparren. Dat is wel een mooie verandering de laatste
jaar. Stond de Streppel en Jan Olderiekering dan verder voor jullie af?
Nou, in zekere zin wel. Ja. Maar ik denk dat het ook logisch is, als je van buiten afkomt en je kent de club nog niet en je wordt echt beoordeeld op, dat wordt bij Johnny ook gedaan natuurlijk, maar op de keiharde punten die er bijeen gehaald worden, dat je ook wel echt daarmee aan de gang gaat. En nu bij John gaat veel meer over, ja, we moeten processen in gang houden en er moeten nieuwe Michel Flaps door en wat doe je niet daarvoor en heb ook een keer gekeken, misschien moet je daar eens op letten en dat soort dingen. Dus ja, daar is wel, die cohesie is echt wel
meer aandacht voor de lange termijn geworden.
Ja, dat is wel mooi.
Nou ja, van Johnny Jansen werd natuurlijk wel gezegd dat kon wel eens de nieuwe Foppen worden. Hè? Die heeft de achtergrond van bij de club en veel goodwill natuurlijk, al met al.
Ja.
Kun jij de nieuwe Johnny Jansen worden?
Ja, dat is een mooie vraag. Nou, ik moet zeggen dat...
wel hetzelfde kapsel.
Ja, ik ben iets groter, maar ik heb het hoofd ook net zo rond, dus misschien moeten we daar beide wat aan doen. Nou, ik ga de komende jaren wel een beetje uitzoeken van naar welke rol zou je het beste toe kunnen groeien. Of dat nou een rol is van assistent of van hoofdtrainer. Of misschien wel volgend jaar ook meer verantwoordelijk voor de grootste talenten. Of mede verantwoordelijk, zo moet je het zien. Wat me daar het beste in past. En dat zal moeten blijken. Kijk, deze rol met die jongens die er net tussen zitten. En die wat extra begeleiden en wat extra werk mee doen. En dat, ja, het lijkt me heel leuk nu. Dus wie weet, als dat het is dat het ook. Maar... in principe was ik met de club in gesprek om weer een contract te tekenen voor 2 jaar. En dan in de rol die ik nu eerst zal bekleden. Dus echt de tussenstop zijn tussen de jeugd en het eerste. En daar de talenten in begeleiden. En verantwoordelijk zijn voor veel analyses van één. Ja, wellicht vind ik dat prachtig. En als dat het is, dan vind ik dat ook prima. Maar ik zei, misschien gaat het ook wel kriebelen als je meer bij het eerste op het veld staat. En dat je denkt van, hey, ja, maar dat kan ik ook. Of ik zou net iets anders doen. Of ik zou daar meer accenten leggen. Of, ja, dat zal moeten blijken in de komende jaren. Wat een mooie zoektocht daarin. Daar krijg ik 2 jaar voor. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
Ja. Mooi man. Gefeliciteerd.
Ja, yes. Ja, tof. Ja,
dankjewel. Ja. Nou, het is nog niet getekend, hè? Maar, ja.
Nee, maar...
Corona, corona.
Formaliteit.
Hé, hey, Ronnie, hoe vaak wil jij nog Abe genoemd?
Ja, doe Jeffrey Talan gekscherend wel heel vaak, die vuile haagneef. Nee, natuurlijk wordt het af en toe nog aangehaald en wordt het benoemd. En ik moet zeggen, ja, ik doe daar ook niet zo moeilijk over. Het was in die tijd een achteraf een ervaring die ik niet had willen missen. Op het moment dat het moest, toen dacht ik, oh, potverdomme, ik had al...
Dat is de musical Abe, hè, die in 1995...
Ja, ik weet niet eens, jij noemde mijn debuut. Ik weet niet of het na mijn debuut was of voor mijn debuut. Het Abe-spectakel.
Debuut was 8 maart 95.
Dus ja, ik denk dat dit iets later was.
Ja, juni of zo.
Us Abe was in 1995. Maar
ja. En op het moment... Ja, het was ook niet overlegd, hè. Ik kom op stadion en ze zeggen van, je moet naar boven. Daar is een persconferentie en ik kom daar binnen. En ik kom binnen en Foppen die zit achter die desk waar al die persen die zeggen, nou kijk, die speelt Abe. Ja, en toen was ik wel een beetje dwars in mijn hoofd, zeg maar. Ja, hoezo? Dacht ik, speel ik Abe? Ik wist van niks. En ik dacht, ja, ik wil geen Abe spelen. Ik wil Ronnie Pander spelen op nummer 4 in het eerste. Dus dat was mijn eerste gedachte. Maar toen het later...
Jij was toen ook wel, het talent van de lichting van Heerenveen op dat moment, volgens mij.
Ja.
Want volgens mij is er van jouw lichting niemand verder echt...
Nee, iets later Max Houtuin, hè, die heeft ook nog redelijk wat wedstrijden gespeeld. En iets ouder toch Ronnie Venema, die na een tussenstapje weer terugkwam. Die toch nog veel wedstrijden verdienstelijk heeft gespeeld als rechtsback.
Ja.
Maar achteraf is het natuurlijk een hele eer geweest en een prachtige gebeurtenis. Dus ja, prima dat ze me af en toe nog zo noemen, maar niet te vaak. Dan ga ik zo.
Gaan wij door naar het eerste enige terugkerende item bij Radio Kamerdagen?
Nee. We hebben nu dus twee items, hè?
Oh, sorry, ja. Ik zou zeggen Redma's favoriet, maar dat is... Dat kan niet,
ook. Ik vind die andere echt minder leuk dan deze.
Goed, het heet In de Korte Hoek, Ronnie.
Ja.
Ik noem mijn naam, ik stel een vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. We beginnen met Frank. Een Belgische viroloog stelt voor om desnoods met mondkapjes te gaan voetballen. Is dat een goed plan?
Geen doen. Nee, is niet te doen.
Nee. Nee, ik zal je een antwoord geven. Maar...
Zeg maar geen doen.
Laten we gewoon even normaal doen. Dat werkt helemaal niet. Dat gaat niet gebeuren.
Goed, Redmer. Een vraag van Benjamin die ingestuurd is. Zou Rajiv van La Parra een goede optie zijn als Mitchell van Bergen deze zomer de club gaat verlaten?
Ja, nou, Maarten de Jong zei vorige week dat je nooit spelers moet terughalen. Nou, toen konden we al een handje vol bedenken bij wie dat wel geslaagd zou zijn. Ik geloof niet dat we met Van La Parra
Van La Parra gaat dat de speler van in de 30 er neerzetten.
Nee, natuurlijk niet.
Daar verdient hij niks.
Nee, ben ik met je eens.
Eens.
Ronnie, de Eredivisie is begonnen met de verkiezing van de mooiste shirts uit de geschiedenis. Welke shirts van Heerenveen vind jij het mooiste door de jaren heen? En deze mag wel ietsje uitgebreid, dus misschien uit- en thuisshirts.
Ja.
Mag even over nadenken, anders ook maar.
Ja, ik zie hem al voorbij komen af en toe op Twitter ook natuurlijk, die vraag. En dan zit je al die shirtjes te kijken ook. Ik vond de blauw met goud uit, vond ik wel heel mooi. Maar ik vond, ik denk van 2 jaar geleden, die donkerblauwe ook mooi. Ik denk, die was nog met Unive, denk ik. Dat vond ik een mooi shirt. En ja, thuis, het heeft wel verschil van detail natuurlijk. Ik hou er niet zo van dat er nog een extra streepje in dat wit zit, zeg maar. Het moet gewoon wit-blauw met die mooie rode pompenbladen. Dus ja, dat mag wel een beetje strak zijn.
Ja, maar toen met Adidas hadden ze dat niet, toch? Dan hadden ze ook allemaal wat dun streepjes.
Ik vond het Adidas er nu wel mooi.
Ja, ik ook wel.
Zat daar nog een streepje door?
Ja, volgens mij wel.
Aan de zijkant, hè, voor die blauwe banen, daar kwam er nog een extra streepje langs. Okay. Heb jij ook nog een gespeeld, als het goed is, Ronieme?
Nou, ik zit even te denken. Ik zat in Umbro natuurlijk. In ABN. ABN hebben we toen nog wel eens kleding onder gehad.
Klopt.
Dus ik weet niet of ik nog in Adidas... Heb ik nog in Adidas gespeeld?
Ja. Thomas van ook nog.
Dus. Ja, dan was zeker. Maar dat is sowieso debuutshirt. Het is het mooiste. Als je potverdikke uitbedoelt wil je debuteren. Ja, dat is het mooiste.
Goed, red maar. Gert-Jan Verbeek ziet voor zichzelf in de toekomst wellicht een rol weggelegd als directeur naast Kees Rosemond.
Ja, naast, hè, zei hij heel duidelijk.
Ja, is dat een goed plan? Zie je dat, denk je dat dat...
Nou, ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd. Nou, en dat duidt ook wel op het feit dat ik het niet zo'n heel goed plan vind. Maar goed, ik ken ze allebei er niet goed genoeg om daarover te kunnen oordelen. Maar
ja, jongens, twee kapiteinen.
Lijkt me niet handig. Nee, lijkt me niet handig. Dan krijg je zo'n stuurloze lesauto. Hè? Dat er twee mensen kunnen bepalen wat er gebeurt. En dat er uiteindelijk niemand goed genoeg is. Laat me niet doen.
Ronnie, welke voetbaltrainer in het profvoetbal is volgens jou het meest compleet? Binnen, buitenland, maakt niet uit.
Nou, ik moet zeggen dat als je daar nu naar kijkt, dan vind ik... daar heb je meerdere interessante trainers. En de voor de hand liggen is natuurlijk Klopp en Guardiola. Maar ik vind ook Nagelsmann in Duitsland wel erg... erg leuk om naar te kijken en om te lezen. Want die krijgt het toch ook bij meerdere clubs voor elkaar. Dat die vooruitpressie in de omschakeling heel snel is. Dus dat zijn wel trainers waar ik naar kijk en waar ik graag over lees.
Ga je ook wel eens bij dat soort andere trainers kijken?
We zijn als club worden we sowieso in de gelegenheid gesteld hè, elk jaar om elders te kijken. En dat heb ik de laatste jaren, afgelopen jaar bij Leverkusen gedaan, bij Peter Bos. Was ook erg interessant, moet ik zeggen.
Ja.
En het jaar daarvoor, maar dat was binnen de jeugdopleiding bij Borussia Dortmund. En dat zijn waardevolle stages. Alleen het is altijd de bedoeling hè, dat we iets meenemen waar we eventueel weer wat mee kunnen.
Ja. Heb je het niet over shirtjes nou, hè?
Nee. Dat is ook best mooi. Maar,
receptenboek.
Die krijg je ook vaak niet, zeg maar. Zo gaan alle trainers op pad. En zo proberen we ook informatie te verzamelen natuurlijk. Om zelf onze opleiding nog beter te maken dan dat we zijn. Ja, dat zijn de leuke dingen. De krent in de pap.
Ja.
Frank, tot slot. Wat kun je ons in een halve minuut vertellen over Alex Pastoor?
Alex Pastoor die kwam in 1995, Ronnie, kwam hier bij Heerenveen. Ja. En eigenlijk kon ik Alex Pastoor alleen nog maar van de elleboogstoot die hij kreeg van Jan Woutersen in het oude Ajax-stadion De Meer. Daarvoor wist ik eigenlijk helemaal niet zoveel van Alex Pastoor. Maar Alex Pastoor was eigenlijk volgens mij een soort concurrentie voor Ronnie destijds.
Ja.
Die stond als controlerende verdediger, middenvelder stond hij, geloof ik.
Ja.
Maar die werd vaak helemaal mal, want dat was toch eentje die alles graag onder controle hield. Ja. En iedereen die vloog naar voren, de backs, de centrale verdediger die schoof in. Er stonden 3-8 man voor de bal, zeg maar. En dan werd hij eigenlijk helemaal gek. En daar had ik grote discussies over met Fopper Haan. Dat kan ik me nog herinneren.
Ja, ik ook.
En toen, op een gegeven moment toen is hij naar België gegaan. En daarna is hij nog met 2 clubs in Oostenrijk gespeeld. Welke durf ik niet zo te zeggen. En ja, toen werd hij natuurlijk later trainer. En het is een, ook een markante, je moet ervan houden, trainer. Dat weet ik al van Alex Pastoor.
Hij was wel echt voetbalgek. Hij schreef toen al echt alle oefeningen op die Foppen gaf. Hij hield alles bij. Maar het is inderdaad wat je zegt, hij hield van controle op het veld. Hè? En dus het was ook bij Sparta dat hij een van de eerste dingen die deed hè, met de touwen trainen, zodat je niet te ver uit elkaar gaat. Hij heeft net bijgetekend volgens mij bij een club in Oostenrijk.
Dat klopt. Ja.
Okay. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij in ieder geval op een gegeven moment gek werd. Dat hij ook een interview over gelezen dat iedereen die vliegt bij ons naar voren. En dan sta ik dan met 2-3 man achterin of zo.
Ja.
Dus dat was wel een dingetje voor hem.
Ja, dat klopt.
Maar hij is de afgelopen jaren best nog wel vaak toch een beetje zijdelings genoemd als trainer van Heerenveen ook. Toch? Als er dan een clubje namen genoemd werd, dan stond zijn naam er altijd tussen. Ik weet niet dat het heel concreet is.
Hij is ook nog assistent geweest natuurlijk, volgens mij.
Ja.
Dus hij heeft ook wel wat verbinding met de club. En ik moet zeggen, het zou mij niet eens... Ik vind het niet gek dat hij wordt genoemd bij zo'n clubje trainer, zeg maar.
Nee.
Is verder wel een,
het wekt altijd wel heel veel voorstanders en tegenstanders op.
Ja, dat hoor je wel mee, ja.
Ja.
Johan Derks was ook niet zo gek op hem, geloof ik, hè?
Nee, maar wie is Johan Derks wel gek?
Weet ik niet. Zijn vrouw.
Zelfs niet op zijn vrouw, zou ik zeggen.
Nee,
dat weet ik niet.
Ik kijk dat programma nooit, weet ik.
Maakt hij altijd grap over. Nee, goed, vorige week hebben we met Maarten Jong uitgebreid teruggekeken op de eerste promotie van de club naar de Eredivisie in 1990. En Ronnie, ik zou graag met jou graag willen terugblikken op een ander gedenkwaardig moment in de clubgeschiedenis. Dat begon ergens 14 mei 1998, als het goed is. Dat was de troostfinale van de KNVB-beker, gespeeld in Zwolle tegen FC Twente.
Mm-hmm.
Jij speelde niet, geloof ik?
Ik zat helaas op de bank, ja.
Wat herinner jij nog van die avond?
Nou, dat sowieso merkwaardig was dat er zoiets was.
Was er ook helemaal niet, geloof ik. Dat heeft er niemand, geloof ik, geregeld uiteindelijk.
Ja, ik weet niet of het gelopen is, maar volgens mij waren PSV en Ajax die haalden rechtstreeks Champions League, dacht ik, in dat jaar. En dus ontstond er iets van een troostfinale. Ik moet zeggen, het was wel een happening met een vol stadion natuurlijk. En ik weet nog dat Max Houtuin, de doelpunten maken sowieso wel, maar Max Houtuin maakte die mooie zweefkopbal.
Daar heb je Gabbertje, zongen ze het op de oude Koemaak toen.
Ja. En wij noemden hem Bert Bakhuis, maar Max wist zelf niet wie dit was, zeg maar. Het was de eerste keer dat we Europees voetbal haalden, denk ik.
Officieel, ja.
Met Ruud van Nistelrooy nog, hè?
Die scoorde 1-1.
Ja.
Oh, Samatsis was die dag wel de man.
Ja.
Die was echt goed die dag.
Die was ongrijpbaar.
Ja. Hij scoorde zelf nog de 3-1. Ja, toen was het een feit, hè, dat we Europa ingingen. En toen mocht alles nog, hè, toen hoefde niks. En dus ontstaan dan ook de meest spontane feestjes en dergelijke. Dus ja, dat was een prachtige avond.
Ja, dat weet ik nog goed. Die platte kar voor het gemeentehuis. Daar stond hij toen de tijd. Dus we waren verhuisd van het dak van de pizzeria Paolo naar dat werd het voorheen gehouden, maar nu was het echt een soort huldiging snel in elkaar geplaatst. Ja.
Ik weet ook nog dat we gehuldigd werden na de verloren bekerfinale.
Goh. Ja, echt waar? Ja, welke? Die van Roda.
Ja.
Maar dat was ook een deceptie. Maar tegen Ajax de huldiging, dat was nog wel fantastisch.
Ja.
Maar tegen Roda, daar ging ook heen om te winnen.
Och man, dat was echt frustrerend. Ja. Daar zat ik ook op de bank en toen, oh man. Een schopper in neer, man. Ja, die intentie had ik toen. Maar echt,
wie had je het liefst daarvan Roda willen neerschoppen? Maar dat wil ik maar graag weten.
Gerald Cibon. Gerald Cibon, die was niet daarvan heel goed, maar Erik van der Leur ook.
Van der Leur, ja.
Ja.
En als die wel terug zijn, verstond je hem toch niet?
Nee, dat is waar. Daar had ik dan ook maling aan, moet ik zeggen.
Ja. Weet je trouwens ook nog waar jij was op de dag na die troostfinale tegen Twente?
Waar ik was...
Ik weet het wel, man.
Jij weet waar hij wakker werd?
Ik weet, ik weet niet waar hij wakker werd, maar ik weet wel waar hij was. Want ik was toen op dat moment, denk ik, een jaar of 10, 11. En toen waren we met onze groep waren we naar Texel, naar een van de jeugdherberg. En hebben we toen s'avonds hebben we die wedstrijd geluisterd.
Aha.
En de volgende dag zijn we met een groepje naar, of ik denk met de hele klas, naar een zwembad gegaan. En daar liep hij rond. En daar hebben we nog een balletje bij jou gevoetbald.
Dat zou kunnen, want mijn vriendin komt van Texel. En die werkte in het zwembad daar.
Oh, lach, ja.
Ja. Dus waarschijnlijk hadden we een paar dagen vrij na die troostfinale.
Ja, ik kan me er zelf niet heel veel meer van herinneren, maar...
Grappig.
Heb je toen ook een handtekening aan Ronnie gevraagd, Marcel?
Nee, dat durfde ik niet, joh.
Nee? Misschien kunnen we dat nu alsnog even regelen.
Ik hoop. Nee, maar... Grappig. Nee, dat kan ik me nog herinneren. Voor de rest, die beelden van de wedstrijd heb ik volgens mij ook nooit gezien echt. Dus dat moet ik echt van jullie horen hoe die goals überhaupt gemaakt zijn.
Oké.
We staan niet meer op YouTube voor me. Of niet op YouTube. Let's
nee, je vindt er weinig van. Zelfs statistieken en dat soort dingen is...
Nee, klopt ja.
Bij Heerenveen is dat lastig. Zoek bij Twente staan ze wel te vinden en dat soort dingen. Maar
ja.
De feitjes.
Maar goed, het seizoen erop. Europa in, dat was de eerste keer dat echt officieel was. Natuurlijk voorheen was de Intertoto.
Ja.
Een beetje het vaste programma in de voorbereiding. Mm-hmm. Jij hebt voor mij eens een beetje in alle wedstrijden gespeeld. Tegen Amica Wronki, tegen Fartex.
Ja, Amica Wronki ben ik ingevallen. En Fartex uit speelde ik. Volgens mij zag je een vraag voorbij komen of dat de meest vervelende of dramatische of rampzalige wedstrijd die ik gespeeld heb. Nou, dat is inderdaad wel een van... Ik heb er wel meerdere gespeeld helaas, maar dit was er wel eentje van, ja. Godverdikke. Het ging wel een wedstrijd op en neer. Het was al heel twijfelachtig of we het zouden spelen, want het regende al twee dagen daar bakstenen, zeg maar.
Dat was toch met die hele rare goal van Jan de Visser? Gaat het over die wedstrijd?
Ja. Afstand schot en op dat moment waren we er weer.
Ja.
En toen kregen we in de verlenging 3 minuten van tijd nog de 4-2 om de oren. Ja. Als je eraan denkt, dan...
Ja.
Word je er nog weer zagrijnig van.
Ja. Ik heb daar bij dat trauma aan overgehouden. Ik was toen een jaar of 11 of zo. En op school mochten we ook met z'n allen kijken.
Ja, want volgens mij speelden we we gingen op een ander tijdje spelen.
Ja, dat was in de middag.
We zouden s'avonds spelen, maar dat ging dus niet. En moesten we volgens mij een dag later op de middag spelen. In verband met het veld. Maar het veld, dat was een moeras.
Ja.
Dus wat je een beetje in Spanje ook af en toe ziet, zeg maar. Met zoveel water op het veld en dergelijke.
Ajax Zaragoza.
Ja, zo ongeveer. Ja. Maar ik heb er ook een trauma aan overgehouden. Ik heb hem nu verwerkt, maar...
Ja, goed.
Ja, en volgens mij was dat al toen al de 8e finale. Zo dat snel ging dat toen.
Dat zou kunnen. Ja, dat klopt. Ja. Er waren wat minder clubs toen.
Ja,
die meededen. Maar ja, Ronnie, de clubs in Nederland worden nog steeds allemaal in de eerste ronde uitgeschakeld. Dus wat dat betreft waren we gewoon...
Een voorloper.
Een trendsetter. Ja, lekker dan.
Dat was de tweede ronde trouwens, hè?
Ja, dat is aan.
Even een positievere noot dan, misschien. Als jij de mooiste wedstrijd kunt herinneren die je voor Heerenveen gespeeld hebt?
Ik denk Ajax thuis in 95-96. Die wonnen we 2-0. Was het Ajax wat de Champions League eigenlijk ook had gewonnen.
Was dat Thomasson met en Wouden die scoorde?
Ja.
Ook twee prachtige goals, hè?
Ja. Die wedstrijd speelde ik, dus die vond ik eigenlijk wel heel mooi. Uit bij Groningen, keer 5-1 gewonnen.
Oh ja.
In het oude stadion nog.
Dat is meestal wel leuk, hè?
Dat is sowieso leuk. En dat was ook een ontspannen wedstrijd. Want die was heel snel was die beslist. Dus
ja,
je kon een keer genieten, zeg maar. Ah, dat zijn wel de twee mooiste. En ik denk dat in het jaar dat we de bekerfinale haalden, dat we thuis ook dik van Cambuur wonnen.
Ja.
Met Marbes in de spits en zo nog toen bij hun.
Ook 5-0 of zo.
Ja.
5-1.
Ja, die weg naar de finale, die werd vrij makkelijk volgens mij. Cambuur en Helmond Sport thuis, ook dik. Dacht ik, voordat we
zo waren. Helmond Sport, ja, er stond Wapenaar nog op de goal.
Ja, dat soort. Dus,
dat was ook een dik uitslag, ja.
Ja. Dus, nou ja, Groningen uit en die Ajax thuis was echt, dat was genieten, want toen speelden we ook gewoon echt goed en toen verwachten we niet zomaar dat je van het grote Ajax won.
Ja, want dat was ook het team van de wereld natuurlijk.
Ja, op dat moment, een stadion vol en prachtig.
Goed, we hebben een aantal vragen ingestuurd gekregen via Twitter en Instagram, de leukste vraag uitgezocht. Een vraag dan van Roy Scheerlings. Hoe voelde het om een stap terug te doen naar Veendam, naar Heerenveen? Hoe kijk je terug op die periode? Was toch een divisie lager?
Ja, nou, ik moet zeggen dat ik op het moment dat ik die stap maakte in de winterstop, toen daar was ik lang geblesseerd geweest. En toen was ik echt wel ver af van de eerste 11. En ik was ook een van de jongens die jong was en ongeduldig. Dus ik wou gewoon voetballen. En toen heb ik het eerste half jaar echt bij Veendam echt een goed half jaar gehad. De hoop gehad dat ik ook terug kon komen. En toen zei Heerenveen, laat nog maar een jaar zo doorgaan bij Veendam en haal je dan terug. Dat was eigenlijk de insteek. En toen had ik een jaar met veel blessures. En langzaam liep het een beetje van me af. Maar als ik zag, want in dat jaar dat ik wegging in de winterstop, plaatste Heerenveen zich voor de Champions League. En dit jaar daarna kwamen er echt jongens aan het spelen, want er waren er ook veel blessures. Nou, waar ik nog wel voor stond, zeg maar, op dat moment. Dus achteraf denk ik, oi. Ja. Echt had het er ooit in kunnen zitten.
Ja.
Als mannetje. Maar kijk, ik heb daar mijn niveau niet vast kunnen houden. Niet het niveau wat ik het eerste half jaar had. En dat is wel erg jammer. En mede is dat door pech. Maar uiteindelijk komt het altijd bij jezelf. Hè? En dat telt als voetballer helemaal. Je moet zelf alles eruit halen wat erin zit. Nou, dat heb ik daar misschien ook wel een beetje nagelaten.
Nou. Vind ik wel wat dapper dat je dat zo zegt. Meestal wat er toch wel wat
eerlijk antwoord.
Externe factoren gekeken of naar andere gewezen.
Ja, het is zoals het is.
Het is zeker zoals het is. Ja.
Ja, je moet niet moeilijker maken dan het is. Nee, maar uiteindelijk, dat zeg ik nu ook hè, tegen jongens. Van, ja, kijk, we proberen je te helpen aan alle kanten. Maar uiteindelijk moet je zelf er alles aan willen doen en eruit trekken.
Ja.
En tegenwoordig word je zoveel aangeboden. Maar dat moet ook wel echt vanuit je intrinsieke motivatie komen, zeg maar. Anders dan wordt het echt een stuk lastiger. Dan haalt het toptalent het wel, maar alles wat eronder zit, gaat het niet redden.
Was Timo natuurlijk een goed voorbeeld van, hè?
Ja, Timo was eigenlijk wel ook een van de jongens. Je noemde Alex de concurrent, maar Timo was ook een van de concurrenten natuurlijk. Die ging in het centrum spelen met Johan Hansma. En ik speelde op dat moment ook wel wat meer in het centrum. Daar voelde ik me ook het meest thuis, moet ik zeggen. Ik heb wel wedstrijd als linksback gespeeld, maar... Daar stond ik altijd onder hoogspanning, omdat mijn wending keren niet top was. En in het centrum kon je toch wat meer van je inzicht hebben. En Timo had de combinatie ook dat hij natuurlijk een steengoede verdediger was.
Maar was ook niet volgens mij, dat was wat je zei, van nee, je moet ook uit jezelf komen. Dat was iemand die het wel uit zichzelf kon halen. Dat was niet in de jeugd volgens mij de meest getalenteerde, maar was wel een jongen die al
heel erg... Timo is ook laat gekomen. Timo is volgens mij pas gekomen, misschien wel in de belofte vanuit Rode. En toen kwam hij als een vrije nummer 10. En daarna is hij langzaam omgeturnd tot eigenlijk, nou ja, een mandekker, hè, wat hij werd. En inzichtelijk heel goed en meedogenloos. En nou ja, eigenlijk van die typische, later Petter Hansel natuurlijk. En in dat rijtje kun je wel zetten. En,
absoluut.
Ook wel dit jaar dat laten zien dat hij dat kan. Dus het zijn wel types die bij de club passen.
Ja.
In het verlengde daarvan nog een laatste vraag van Dick van Klaarbergen. Wat is de beste speler met wie je ooit hebt samengespeeld bij Heerenveen?
Dat zijn er wel wat hoor, moet ik zeggen. Thomason was wel heel speciaal, vond ik. Omdat hij zo doelgericht was en zo goed vanuit het middenveld voor de goal kon komen. Als je kijkt naar techniek en mooie spelers zijn, dan Korniev, Igor Korniev.
Ja, ik zou niks net zeggen. Als je die niet gaat noemen, dan... Dan moeten wij weer met Gerry praten.
Ik ben blij dat ik door ballotage ben.
Zeker.
Nee, dus... Ja, dus dat zo mooi kunnen voetballen. Alleen als je echt naar rendement keek, Jeffrey Talan.
Ja.
Steengoed. Ja. Steengoed. Echt op elke positie, maar inzichtelijk en
slim.
Zo snel met die voetjes zijn en slim. En nou ja, als het nou rechts buiten was of rechtshalf, echt heel goed. Nou ja, Ruud van Nistelrooy natuurlijk. Die ontzettende drive en die geilheid naar de goal om goals te maken en om beter te worden. Maar in pure voetbal. Misschien wel Jeffrey Talan en Igor Korniev.
Ja, dat denk ik ook.
Nou ja, dus dat zijn ook niet de twee misselijkste.
Nee.
Volgens mij zeker klinkt niet. Dat een goed antwoord. Ja. Ik heb nog een zojuist ingestuurde vraag, Marcel. Ik
krijg hem binnen. Gooi hem erin.
Ja, van de heer R. Wijnsma is dat. hoe groot is de kans dat we elkaar alsnog een keertje tegenkomen op een tennisbaan in Kolm?
Ja, die kans is aanwezig, want nou ja, ik woon hier een paar honderd meter van de tennisbaan, zoals jij weet. En elke dag loop ik bijna naar dat bordje om te kijken of dat al van dat hek af is. Want ik sta in de brand om weer dat soort dingen te doen. Want nu moet je, dom lopen is het niet, want dan doe ik al die hardlopers tekort. En fietsen, ik hou toch het liefst van spelletjes met een bal. Dus op het moment dat de tennisbaan weer open is, graag.
Ja. Kan er ook een match gearrangeerd worden tussen jullie twee dan, of niet?
Ja, nou, dat stond ooit al gearrangeerd, hè? Twee jaar geleden, volgens mij, stond ik op papier in het schema tegen Ronnie. Maar die was zogenaamd geblesseerd toen hij mijn naam zag staan.
Dus
die heeft zijn zoon ervoor op laten draaien. Toen hebben we nog gewonnen, volgens mij. Volgens mij wel.
Ik denk vorig dat het niet wordt.
Ja, vorig jaar ook al niet. Nee. Die initiële wedstrijd tegen jullie, die moet ik nog maar eens afmaken, denk ik.
Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Ik neem hem graag aan, Rema, dus ik wil nog wel eens tennissen. Leuk.
Doe me. Nee, ik heb verder ook... ik heb niks. Ik vond het leuk. Mag ik dat nu al zeggen, of niet?
Ja, dat mag je zeggen. Ja,
dat mag.
Ja. Nou, ja. Ik vond het helemaal leuk.
Dan zijn we er doorheen. Qua vragen inderdaad. Heb jij nog vragen, Ronnie?
Nee, Fop is de volgende gast, zou ik zeggen. Dat mag ik nog niet zeggen.
Heb jij een goede vraag waarmee we de show volgende week moeten gaan beginnen?
Ja, doe maar. Ik denk dat hij hem niet heel leuk vindt, maar Fop heeft mij ooit eens ingebracht en weer gewisseld. En dat had hij niet moeten doen. Vraag hem dan maar eens na.
Ja, moeten we vragen waarom hij dat deed?
Of dat een beslissing was.
Ja,
had genoeg.
Ik weet nog wel waarom. Dat is wel mooi. We kwamen bij Alex Pastoren. En ik kreeg toen de opdracht van Fop om vooral naar voren en druk naar voren. En Pastoor die haalde iedereen naar achter. Ja, toen liep ik als een kip zonder kop naar voren natuurlijk. Hoe geplicht getrouw ik ook was. Maar na een half uur kom ik weer naar binnen.
Ik heb Gert-Jan van Beek, zie je de Kooistra, de keeper, ooit een keer zien wisselen bij de belofte, omdat hij voor de zoveelste keer uittrapte en niet opbouwde.
Ja, Sander van Gessel.
Dus het kan bonter.
Ah ja, je ziet het ook af en toe natuurlijk. Ja. Ach ja, je maakt niet meer mee.
Dat is een goeie, Marcel, dat moeten we weer meenemen.
Ja, zeker.
Maar doe me ook de vriendelijke groeten, zou ik zeggen. Doe dat vooral ook.
Oh, dat gaan we zeker doen. Ja, dat is wel een mooi rijtje zo. Want we hebben natuurlijk de huidige trainer van Heerenveen gehad, met Johnny. En die zal ooit wel eens weer komen. We hebben volgende week hebben we de voormalig trainer. En vandaag hebben we de toekomstig trainer van Heerenveen. Dus we zijn helemaal rond.
De toekomst zal het uitwijzen hier.
Natuurlijk.
Alle vertrouwen. Hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en mooie anekdotes, Ronnie.
Oké, graag gedaan.
Volgende week zijn we inderdaad weer met een speciale gast. Als je goed geluisterd hebt, weet je het al. En anders dan moet je vooral volgende week weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Radio Kamataro.
Joejoe.
Tot dan.
Tot dan, mannen.
Nou, laat de Friese er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.